Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
God, oftewel de natuur. Zo zag de Nederlandse filosoof Baruch Spinoza de werkelijkheid. Dat alles bestaat uit één substantie en dat die substantie gelijk is aan God en aan de natuur. Wat zijn de consequenties van deze gedachte? Waarom vond Spinoza de ratio zo belangrijk? En wat betekent dit voor zijn ethiek? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende 3 kwartier hebben. De gast is Maarten van Buren, de denker die centraal staat, Spinoza. Les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Dag, mooi dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Albert Amelink. Het concept van deze podcast is simpel. Er is een hoofdgast, er is een presentator en er is een sidekick. En in 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Kees Zwijstra van het Centre Erasme. Dag Kees.
Ja, dank. Leuk om hier te zijn.
Ja, heel goed dat je er weer bent. En tegenover ons zit onze gast van vandaag, Maarten van Buren. Emeritus hoogleraar Franse literatuur aan de Universiteit Utrecht en auteur van meerdere boeken over Spinoza en ook vertaler van zijn werken. Welkom Maarten in deze podcast.
Hallo.
En dank dat wij bij jou thuis te gast mogen zijn. Dus dat is ook weer een andere kant op. Prachtig uitzicht hebben we hier over Utrecht. Dus dat is een terugkerend element inderdaad altijd dat we even het hebben over ons uitzicht. Mooi dat je inderdaad hier bent en mooi dat we het over Spinoza kunnen gaan hebben. Baruch Spinoza was een Nederlands filosoof van Portugees-Joodse komaf. Die leefde van 1632 tot 1677. En zijn denken heeft een grote invloed gehad op de filosofiegeschiedenis, maar het maakte hem ook in zijn eigen tijd zeer omstreden. En voor de mensen die helemaal niets van Spinoza weten, zullen misschien nog van één ding kennen, namelijk het feit dat hij jarenlang op het 1000-gulden biljet stond. En Maarten, waarom is het nou logisch dat wij in Nederland toen de tijd ons meest waardevolle bankbiljet inruimden voor Spinoza?
Omdat men hem waarschijnlijk net zo min als nu goed begreep, maar wel ervan overtuigd was dat het van heel hoge waarde was. Dus dan zaten ze nooit fout als ze hem op het 1000-gulden biljet zouden afbeelden.
Ja. En waarom was hij net zo waardevol?
Een van de dingen die mij een beetje verbaast is dat hij altijd gegolden heeft als de belangrijkste filosoof die Nederland heeft voortgebracht. Dat is hij waarschijnlijk ook. Maar dat ik nooit heb kunnen vinden waaraan hij die reputatie dankte. Dus dat is een van de redenen waarom ik me met hem ben gaan bezighouden van, als dat zo'n belangrijk filosoof is, dan waarom dan wel? En dat heeft mij een tijd gekost voordat ik daar een beetje achter kwam.
Want het is een complexe denker.
Heel moeilijk, ja.
En als je toch iets van een poging waagt om er iets van in de komende 40 minuten iets over te zeggen, wat zijn dan belangrijke elementen in zijn denken?
Het makkelijkste kunnen we een soort kapstokje gebruiken. Dat kapstokje, dat is de driedeling die hij zelf aanbracht in zijn hoofdwerk De Ethica. Hij onderscheidt daar 3 hoofddelen in. Dat is de zijnsleer, de kenleer en de ethiek, de eigenlijk gezegde ethiek. En die 3 zijn onderling met elkaar, staan met elkaar in verband, worden uit elkaar afgeleid. En de grootheid van zijn denken kun je afleiden uit datgene wat hij over elk van die drie onderdelen te bedden heeft gebracht.
En als we ze inderdaad langslopen als kapstok, lijkt me inderdaad een hele goede. Allereerst die zijnsleer, wat zegt hij daar?
Ja. Nou, de zijnsleer, dat is een heel ingewikkelde term. Wat is het zijn? Het bijzondere wat hij daarover te zeggen heeft is dat het zijn uit maar één substantie bestaat. Hij noemt dat één substantie. En die substantie is hetzelfde als God of als de natuur. Dus de substantie is de natuur, is God. En daarmee gooide hij een steen in de vijver van het eigentijdse denken, omdat bij theologie en filosofie het uitgangspunt altijd is van er is God en er is een schepping. Dus je gaat uit, om te beginnen, van een tweedeling, oftewel een dualisme. En daar is de voorganger van Spinoza, Descartes, beroemd mee geworden, met dat dualisme van Descartes. En als je dus een eerste punt moet aangeven waarom Spinoza zo'n grote denker is, is dat hij dat dualisme van Descartes omverkegelt en daar, laat ik maar zeggen, een monisme voor in de plaats zet. En dat monisme, dat is dus dat hij zegt, er is niet een verschil tussen God en wereld, God en schepping. Er is maar één natuur en daar zit God als het ware in. Dus je moet God beschouwen als een tweeledig iets. En wel als de natuur in de materiële zin van het woord. Dat zijn alle dingen die we om ons heen zien. De bomen, de plantjes, de planeten, de hele reutemeteut. En het natuurkundige systeem, de natuurwetten die daaronder liggen. Dus het beregelende systeem daaronder. Dat noemt hij het attribuut denken. Dat staat naast het attribuut uitgebreidheid, oftewel materie. En die twee dingen worden door Descartes uiteengezet als twee aparte substanties. Namelijk God en de schepping. En Spinoza vouwt die in één ding samen, in die ene substantie, en onderscheidt die dualistische aspecten van Descartes als twee aspecten van dat ene ding. Dus je kunt tegen dat ene ding van twee kanten aankijken. Van de kant van de materie is zijn redenering, en van de kant van de regels die onder die materie liggen.
Maar daar dat ene ding, wat is dat ene ding dan?
Dat ene ding is alles, Kees. Mm-hmm. Dat is de kosmos. Dus de natuur moet je dan zien in de heel ruime zin van het heelal, alles wat je ziet. En in die zin dat er niks boven of buiten gaat. Dus datgene wat je moet leren te denken als je aan Spinoza begint, is dat je af moet van het idee dat er een heelal of een schepping of een natuur is die door iets of iemand geschapen is die daar buiten staat.
Ja, maar dat is toch kwijt. Want dat is toch de intuïtie die je misschien hebt. Dat je denkt als je om je heen kijkt, maar dit komt toch ergens vandaan. Dit is misschien toch wel gemaakt als het ware. En Spinoza dacht daar heel anders over.
Ja, ja. Dus, en zelfs wij in onze eigen tijd, wij denken toch altijd ook nog een beetje in de richting van, er is wel een Big Bang geweest, waaruit alles is ontstaan. Maar waaruit is die Big Bang dan ontstaan? En daar moet toch iets buiten zijn wat die Big Bang, of dat kleine korreltje waaruit het ontstaan is, heeft doen ontstaan. Nee, dat kan dus niet. Wat Spinoza zegt is van, dat zit in het ding zelf. Dus het ontstaan van het ding zit in het ding. Het is causa sui, zoals met een mooi woord. Het is de oorzaak van zichzelf. Ja.
En wat is substantie dan inderdaad? Want het is dan dus allemaal één. Hoe...
Substantie moet je letterlijk vertalen
dus
eigenlijk.
De tafel en de plant en de zwaartekracht, zeg maar, hebben allemaal dezelfde
substantie.
Ja, dat is niet
nodig. Nou, ze behoren tot substantie. Dus wat is substantie? Letterlijk betekent het datgene wat ergens onder staat of ligt. Substare, hè, dus met die potjes Latijn kom je er al uit. Dat is datgene, als je redeneert naar wat de oorzaken zijn van de dingen. En dan kun je een hele lange reeks maken en uiteindelijk kom je tot de eerste oorzaak. En traditioneel werd God als eerste oorzaak aangewezen.
De onbewogen beweger.
Ja. Spinoza zegt, datgene wat uiteindelijk onderin ligt of staat, dat is de substantie. En de substantie is daar aan te herkennen dat er geen oorzaak aan te wijzen is voor de substantie. Dus dat is de uiteindelijke eerste oorzaak. En die substantie is dus, in normale termen gesproken, dat is het heelal, dat is alles. Oftewel de natuur, oftewel God. En de klik die je moet maken, de eerste klik die je moet maken bij Spinoza is dat je dus God begrijpt als het alomvattende in de materiële zin van het woord en in de zin van de natuurwetten die daaronder liggen. En ook in de zin van de oorzaak die het zelf heeft voortgebracht. En dat is een van de moeilijke denkproblemen die je bij... Dus waar Spinoza mij voor zet, is het probleem van dat ik die causa sui moet denken. Hoe kan het heelal uit zichzelf ontstaan zijn? En het is nog maar in de laatste tijd dat ik... Ik heb het de laatste tijd ook verdiept in Heisenberg en in de kernfysica en in de kwantummechanica. En ook een heel mooi boek over vertaald. En via die zijweg kom ik opeens op oplossingen waar ik bij Spinoza nog steeds bij... Want ik was wel een heel eind in Spinoza gekomen op zijn, onder zijn leiding. Ook naar het causa sui, maar ik...
Onder de dienstleiding van Spinoza.
Ja, onder leiding van Spinoza. Ja. Dus Spinoza zet mij voor het probleem. Die substantie die is oorzaak van zichzelf. En ik van ja, oorzaak van zichzelf. Dat kan ik niet denken. Hè. Dus ik kan niet denken dat het heelal zoals we dat om ons heen zien zichzelf veroorzaakt heeft. Want waar zit die oorzaak dan en hoe moet ik die denken? En dus dat is een van de dingen die ik nog heb open moeten laten in mijn commentaar op de ethica. Maar nu via een zijlijn...
Via Heisenberg.
Via Heisenberg en de kwantummechanica. Ja. Dus krijg ik uitgelegd dat op het aller elementairste niveau van de kwantummechanica, dat daar processen gaande zijn waarin energie wordt omgezet in materie en andersom. En in ieder geval dat op dat niveau, als je afvraagt wat de oorsprong is van materie, van tijd en van ruimte, dan ligt dat op dat niveau. En dat je dus leert, dat is heel spannend om je daarin te verdiepen, vind ik zelf, dat tijd en ruimte en materie geen categorieën zijn zoals Kant dacht, van waaruit je uitgaat en waaruit alles, of waarop alles terug te voeren valt. Dat zijn dingen die ontstaan vanuit die kwantummechanische processen.
En welke rol heeft God dan in dat geheel? Want hij noemt het dus God, maar eigenlijk, je komt ook bij de natuurwetenschappen uit.
Ja.
Ergens klinkt het een beetje als van, de hele term God hoef je niet te gebruiken om dit dus te duiden.
Het is ook verwarrend. Wat ik vaak zeg tegen mensen die aan Spinoza beginnen, het is veel makkelijker om de term God te vervangen door de term natuur. Dan snap je veel sneller waar hij het over heeft als hij in de ethica begint met een deel over God.
En waarom gebruikte hij dan toch die term God?
Om zich in te dekken tegen aanvallen van tijdgenoten. Dus de dominees die lagen op de loer om hem te betrappen op allerlei atheïstische neigingen. En hij wilde zich geen houvast geven en had het dus om de havenklap over God. En hij bedoelde daar ook wel een instantie mee die hij vereerde als God. Alleen waar je heel lang voor moet lezen en studeren in Spinoza is dat hij daarmee die substantie bedoelt, zoals ik hem net heb uitgelegd. Dus het geheel met de wonderbaarlijke beregeling die daaronder ligt onder het alles, dat noemt hij God. En daar, ik heb geleerd, in het begin dacht ik van, hij neemt ons een beetje in het ootje, dus hij noemt God, hij bedoelt er eigenlijk het tegendeel mee van dat hij in feite atheïst is. Ik ben daarvan bekomen eigenlijk. En ik denk nu dat hij wel degelijk de knie buigt, om het zo maar te zeggen, voor iets waar hij voor in aanbidding gaat misschien wel, maar dat dat de God is die hij definieert als de substantie of natuur. En dat hij daar dus het ontzag voor heeft en dat hij daar de redenering voor maakt dat omdat ook wij deel uitmaken van de natuur, wij ook deel uitmaken van God.
Ja.
En dat is een hele intrigerende denkopening. Want daar volgt weer van alles uit van waar we nu op aankomen bij deel 2 van het denken.
Ja, precies.
Ja, dus die God, dat was meer dan eigenlijk een trucje om aan die dominees te ontsnappen.
Ja, het was ook dat. Ja. Maar,
het is ook wel een soort ontzag voor dat geheel, zeg maar.
Ja. Dus ik moet eigenlijk voorbij mijn sceptische reactie denken van het begin van dat hij dat alleen maar gedaan zou hebben om de dominees het bos in te sturen. Dat deed hij ook wel. Hè,
wat hem overigens niet helemaal gelukt is. Nee, precies. Want op zijn 23e was hij al de Joodse gemeenschap uitgezet, toch?
Ja, mede vanwege dat soort verdachtmakingen, hè, dat hij God niet serieus zou nemen. Maar hij is er wel in geslaagd, in de zin van dat hij nooit is opgepakt of gevangen is gezet, zoals zijn vriend en collega Koerbach wel is gebeurd. En die is overleden in het spinhuis. En dat zijn dus schrikwekkende voorbeelden die hij had om maar heel erg voorzichtig te zijn.
Ja. Dat is een beetje over die zijnsleer. Nou, hebben we gehoord, alles is na het onderdeel, alles is uiteindelijk één substantie. Dus na het een monisme in plaats van een dualisme. Ja. Dus niet een schepper en een schepsel of een schepping. Ja. Maar alles is onderdeel van één geheel, waar wij dus net ook zelf een onderdeel van zijn. En dat noemt hij dus God of de natuur.
Ja.
En dat is dan dat eerste haakje.
Ja, precies. Dat de eerste haakje van de kapstok in de complexe Spinoza. Ja. En de tweede zijn toen naar de kenleer. Dat was een.
Kenleer. Daar komt hij aan toe in deel 2 van de ethica. En ook dat is een veel bediscussieerd onderdeel van zijn denken. Je moet ook weer een hele tijd studeren om te zien dat hij daar drie onderdelen in onderscheidt.
Maar je wordt even kenleren, waar gaat het
over? Dat betekent zo, wat is denken eigenlijk?
Wat kan ik weten? Of?
Nou, wat kan ik. Nou, meer precies in de precieze zin van wat is dat eigenlijk denken?
Wat is
denken? Wat is dat denken? En dan zegt hij van nou ja, denken, we hebben allemaal een denkapparaat meegekregen, of een geest. Hij heeft het over een geest, maar om verwarring te voorkomen met christelijke connotaties, kun je beter spreken over denken. Hij gebruikt die term ook wel, van denken. En de clue van zijn opvatting daarover is dat het denken bestaat uit drie onderdelen, die gerangschikt zijn ongeveer in de vorm van een drieluik. Er is een onderdeel waarneming, dus datgene wat je als informatie via je zintuigen opneemt.
Dus via je ogen, dat wat je ziet bijvoorbeeld.
Ja, oren, ogen delen, alle zintuigen. Hè, dus wat als informatie binnenkomt via je zintuigen. Er is een deel reden, logisch denken, ratio genoemd. Dat is een centraal begrip in zijn denken en filosofie. Dat staat niet in contact met de buitenwereld, maar dat is een soort recyclingsmechanisme, een soort computer die achter je zintuigen staat en die de onzuivere informatie van je zintuigen reinigt. Dus schoonmaakt. 90% gaat eruit, want het is wanordelijk en misbegrepen en wat er nog meer. En de rest wordt op orde gezet door de computer die de reden heet. En dan is er nog een derde deel, geheimzinnig deel, waar heel veel aandacht naar uitgaat, dan is de intuïtie. En van die intuïtie is, dat is zo, hij zegt daar niet heel veel over, maar wat hij zegt is wel heel belangrijk, dat die intuïtie is een ogenblikkelijk inzicht in de waarheid, zegt hij.
Maar lijkt dat een beetje op zoals wij tegenwoordig intuïtie gebruiken, van iets intuïtief aanvoelen? Of?
Hij bedoelt dat daar wel mee, maar wat ik ook als reactie zou hebben, als dat. Als jij nu zo zegt van, zoals we dat tegenwoordig bedoelen, ik heb dan de neiging om te vragen van, wat bedoel je precies dan met zo'n intuïtie?
Ja.
En wat ik heb begrepen uit een nauwkeurige lectuur van Spinoza is dat hij met intuïtie een ogenblikkelijk inzicht in de waarheid bedoelt, in die zin dat de intuïtie een soort aangeboren antenne is die we allemaal hebben meegekregen, waarmee wij het verband met het grote geheel waarvan we een deeltje zijn aanvoelen. Dus we hebben dat vermogen allemaal, maar dat vermogen hebben ook de dieren en zelfs de planten hebben dat, want ook die hebben het aangeboren vermogen dat ze zich invoegen in de orde waarvan ze een heel klein onderdeeltje uitmaken. Dus een van mijn conclusies die ik trek uit de bestudering van Spinoza is dat datgene wat hij intuïtie noemt hetzelfde is als instinct bij dieren of als oikeioze bij planten. Dat heet bij de klassieke filosofen, de Stoa, noemde dat vermogen van planten, hoe ze zich in het leven moesten houden en gedragen.
Hoe ze dat wisten, hoe ze het van soort van natuurlijk wisten.
Hoe is het? Dat is een raadsel.
Dat ze naar het licht moeten groeien.
Ja, dat ze überhaupt moeten groeien. Ja. En dat wijnplanten weten dat ze van kool moeten weggroeien als die in de buurt staat. Hoe weten die planten dat?
Dus
dat
in die zin hebben alle dingen
iets intuïtiefs.
Intuïtiefs, ja. Wat je bij planten natuurlijk geen intuïtie noemt. Want wij zijn geneigd om dat te reserveren voor de mens. En dan te zeggen dat de dieren wel iets hebben, maar dat is dierlijks en dat is instinct. En de planten, dat is al helemaal iets anders. Spinoza, als je hem goed leest, tenminste, ik denk dat ik hem goed lees, is dat hij zegt dat alle organische natuur die wonderbaarlijke eigenschap heeft, dat wij en zij van nature weten hoe wij ons moeten gedragen in het leven. En dat hij dat intuïtie noemt. Dus intuïtie, dat is binnen het filosofie van Spinoza begrepen een antenne die we hebben meegekregen, waarop wij kunnen afstemmen op het grote geheel waarvan we een deeltje zijn. En dus met ook de overtoon van dat de antenne is waarmee wij ingevoegd worden in het grote geheel dat God is.
Maar hoe? Want we proberen te begrijpen van wat dat kennen nou precies is. Dat tweede haakje. En dan hadden we die zintuigen, dat zien. We hadden de reden die dat wat we zien, wij spreken,
reinigt,
ordent en structureert. En dan hadden we die intuïtie.
Ja.
Die onmiddellijk inzicht. Ja. Maar hoe hangen die drie dingen met elkaar samen?
Want je zou zeggen, dat is een van de vragen die rijst, van als je intuïtief weet wat de waarheid is, waarom zou je dan zoveel moeite doen met dat logische denken? Ja. Want dan kun je beter je intuïtie volgen en niet te veel nadenken. Daar zit ook een hele leuke gedachtenlijn in. En die gedachtenlijn is dat de mens, omdat hij zoveel denkt, achterloopt bij dieren en planten. Omdat de dieren en planten intuïtief
veel onmiddellijker kunnen leven.
Veel bewondering kijk ik daarnaar, vooral sinds ik Spinoza bestudeer, hoe wonderbaarlijk snel en raak dieren en planten reageren op de omstandigheden. En dat ze veel sneller en raker reageren dan mensen.
Kun je daar een voorbeeld geven?
Kijk maar naar alle dieren en planten om je heen. Dat die in een gegeven gevaarlijke situatie, als er onweer dreigt, dat dieren dat veel sneller doorhebben en de juiste dingen doen om zich daarop in te stellen, dan mensen die maar een beetje rondlopen en dan, oh god, die voor ze het weten in de...
Ja, dan gaan eerst door die zintuigen en dan weer naar die ratio.
En de redenering daarachter is dat mensen zich veel meer laten misleiden door allerlei dingen die ze hebben ingeprent gekregen, dus door hun logische denken. En dat ze daarom veel minder snel de juiste dingen doen om in het bestaan te blijven, dus die voor hun voortbestaan belangrijk zijn, dan dieren of planten dat doen. Die doen ogenblikkelijk automatisch datgene wat goed is.
En zegt Spinoza ergens over van we moeten meer met het intuïtieve laten? Is er een aanbod?
Nee, datgene wat hij zegt is dat daar ligt dus iets van wat je op moet lossen als je het juiste verband wil zien tussen die verschillende denkonderdelen. Wat Spinoza bedoelt is dat wij via dat intuïtieve inzicht in de grote lijn, intuïtieve inzicht in de waarheid, dat het richtsnoer moet zijn waar volgens wij onze ratio, ons logisch denken moeten begrijpen. Dus ratio is eigenlijk niks meer dan een computer. Die computer zonder instructies, zonder programma's is niks. En intuïtie is het programma dat je meegeeft aan een computer. Dus wat moet een computer doen? Dat moet de waarheid zoeken. En de hoofdlijnen
intuïtiever worden of
je moet de connectie maken. Je moet letten op de interactie die Spinoza veronderstelt tussen intuïtie en ratio. Dus hij veronderstelt ratio, dat is een prachtig computersysteem dat in onze hersens zit, wat ons onderscheidt van dieren. Maar dat die computer op zichzelf, dat is niks zonder instructies. Datgene wat je aan die computer als instructies meegeeft, wat van nature als instructies meegeven is, dat die computer moet je voeden met de vragen die van de intuïtie worden ingegeven. Dus als je van de intuïtie uitgaat en op zoek gaat naar de grote lijnen van waarheid en werkelijkheid, dan heb je de instructies waar volgens je de computer kunt laten lopen. En dus, als je het allemaal in een kort bestek wilt uitleggen, dan dat drieluik van het denken zit dus zo in elkaar dat het twee ingangen heeft. Dus er is een input van twee kanten. Er is een input van de zintuigen, maar dat is vervuilde informatie. Er is een input van datgene wat je via je geboorte van nature hebt meegekregen, zijnde de intuïtie, waarmee je kunt afstemmen op het grote geheel. Die twee inputs staan elk in interactie met de reden, die het centrale luik is. Ze staan niet in contact met elkaar, dus ze hebben alleen contact met het centrale luik. En dat is de manier waarop Spinoza zegt dat het denken kan worden begrepen. Dus het denken, dat gebeurt, dat is een, ook weer een eenlenig ding, zeg maar. Dus we denken, punt. Maar als je wilt uitleggen hoe het denken werkt, dan zegt Spinoza, dan moet je opletten op drie belangrijke onderdelen daarvan. Dat zijn de waarnemingen, dat is het redelijke denken en de intuïtie.
Maar dus vanaf twee kanten input naar de, twee, en de reden als een soort
centrale luik. De reden is centrale luik, omdat de reden met elk van beide panelen, zijpanelen, in interactie staat. En dus eigenlijk logischerwijs het centrale luik is waar alles samenkomt. En dat is ook de reden waarom hij de grote rationalist wordt genoemd.
Dus ja, omdat alles, die reden zo centraal...
Ja. En letterlijk een centrale rol in.
Letterlijk
centrale
rol. Dus
die twee dingen.
Ja.
En is dat dan ook iets... want iedereen heeft dat, maar...
Ja.
Mensen, het zal bij de een wat beter functioneren misschien dan bij de ander. Is het iets wat trainbaar is, als het ware?
Ja. Bij maar enkele mensen werkt het beter dan bij de meeste. De meeste mensen zijn, daar moet je niet schuw over zijn, dat zijn onweldenkenden, om het maar heel
volgens
netjes
Spinoza
te zeggen.
Ook,
ja, Paul Spinoza. Er zijn maar heel weinig mensen die in de gelegenheid zijn, en ook de vermogens hebben misschien, om zich te ontwikkelen tot weldenkenden. En een van de lessen die hij geeft, ook een van de ethieklessen die hij geeft, is dat je tot taak hebt om je logisch denken te ontwikkelen als mens. Omdat dat het enige is waardoor je je onderscheidt van de dieren en de planten. Dus het enige verschil, want de dieren en de planten hadden we gezien, die hebben ook zoiets als intuïties, die weten eigenlijk automatisch wat ze moeten doen.
En ook zintuigen dan?
Maar natuurlijk. Dus
natuurlijk.
Dieren hebben ook zintuigen. Ja,
ja, ik dan de hond beter uit je
eieren. Ja, en die planten hebben dat natuurlijk ook, want die hebben een informatie-uitwisselingssysteem met de omgeving, met de buitenwereld. Dus bomen reageren als er blaadjes worden gevreten, dan gaan ze...
En knoppen gaan dicht.
Precies. Dus dat,
maar en die ontbreken alleen aan de ratio dus. Ze hebben zintuigen, ze hebben iets van die intuïtie, wat we dan bij een dier naar een instinct zouden noemen.
Exact.
En je hebt dan dat ontbreekt ze eigenlijk.
En wat Spinoza... Dus de denkweg die hij opent is dat wij ons wat dat betreft niet onderscheiden van de andere, zoals hij zegt, dingen van de natuur. Dus wij zijn dingen. Dus de term waarmee hij mensen aanduidt in zijn werk, dat is het woord res, het woord ding. Dus wij zijn dingen, net zoals andere dingen, dieren, planten in de natuur. Wat dat betreft is er geen verschil. Het enige verschil wat ons onderscheidt van de dieren en de planten is onze redelijke denken, dat wij moeten ontwikkelen om onze menselijkheid te ontwikkelen. En het belang daarin schuilt omdat Spinoza duidelijk maakt dat via dat logische denken wij ons kunnen ontwikkelen van passieve, van mensen die alleen aan lijdzaamheid zijn overgeleverd, dus aan de passies zijn overgeleverd, in mensen die passies tot acties kunnen transformeren. En daarmee heb je dan, om een overstapje te maken,
kapstokje 3. De ethiek.
De ethiek. Ja. En de ethiek, als we daar naartoe over
gaan. Ja, nee, dus bij deze hoor.
We zijn
heel nonchalant bij deel 3.
Goed zo. Dan zit er toch nog een logische connectie tussen alle drie. Dat moet ook natuurlijk. Dat moet ook omdat Spinoza's idee bij de opzet in die drie delen, zijn leer, kenleer, ethiek, de klassieke filosoof vervolgt in die zin dat hij de richtlijnen tot handelen van de mens afleidt uit de manier waarop wij denken over het zijn. En dus je moet eerst weten...
Dus het is een resultante van die andere twee...
Juist, het is een logisch gevolg uit die twee andere dingen. Het zijn was die ene
substantie.
Die substantie en de connectie die wij hebben als mensen tot de substantie als deel in het geheel. Die kunnen wij begrijpen als we ons denken ontwikkelen. Want de relatie tussen waarneming van die natuur en het logisch denken en de intuïtie waarmee we in contact staan met het als deel, met het hele geheel, dat stelt ons in staat om het grote geheel te denken en onze plaats in het geheel te denken. Dus dat denkapparaat staat in functie van het begrijpen van het zijn. En daaruit afgeleid geeft hij zijn ethiek. En die ethiek die berust daarop dat wij zonder dat logische denken, dus zonder dat centrale luik van het denken, niet in staat zouden zijn om ons te verheffen boven de dieren en de planten. Want het enige wat ons onderscheidt van dieren en de planten is onze ratio, ons logische denken. En om aan te geven van waarom dat nou de grote weg is naar de ethiek, moet je bedenken dat volgens Spinoza zo is dat wij zonder die ratio in het leven zouden staan als de dieren. En daar is niks mis mee eigenlijk.
Verademing zijn er nog opzicht misschien.
Ja, het zou de zaken versimpelen. Maar het nadeel van dieren of planten of als dier of plant leven is misschien dat je dan totaal bent overgeleverd aan de omstandigheden. Dus je bent, om met Spinoza te spreken, lijdzaam overgeleverd aan de omstandigheden. En lijdzaam wil zeggen passief. Dus het woord passief betekent lijdzaam. Daar is niks mis mee, met die manier in het leven staan. Alleen alles wat er met zo'n dier of plant gebeurt, dat overkomt die dier en de plant. Ze kunnen geen afstand nemen met hun denken tot wat er met hen gebeurt. En Spinoza's redenering is dat het enige verschil wat de mens heeft, dus dat zit niet in zijn intuïtie, want ook dieren en planten hebben dat, maar dat zit in zijn redelijk denken. En dat redelijk denken, dat stelt ons in staat om afstand te nemen tot datgene waaraan wij, net zoals de dieren en de planten, lijdzaam zijn onderworpen. Dus ook die in die passie moet je onderscheid maken in datgene wat wij gemeen hebben met de dieren en de planten. Wij worden net zo in het leven gegooid als de dieren en de planten. Ja, dus,
en dan wij ze dan weer een keer sterven.
Ja, en we gaan ook dood en we hebben daar niks over te zeggen. En we krijgen allemaal gebreken en allerlei andere dingen. Dus in die zin zijn wij niks anders dan de dieren en de planten. Wij zijn een functie van de omgeving. En,
maar wij kunnen ons daar wel rationeel toe verhouden.
Juist. Wij kunnen afstand nemen met ons logische denken, met onze ratio. En met die ratio, dat kun je bijna ruimtelijk voorstellen. Wat hij daarmee bedoelt, dat is dat je tot de dingen die je overkomt een kritische afstand neemt. En ik illustreer dat meestal, als ik daar uiteenzetting over geef of lezing of wat dan meer, met het een stapje achteruit nemen van dingen. Dus wat je mentaal zou moeten doen om je te ontwikkelen tot mens zijn, tot weldenkende, en dus op de hoofdlijn te zitten van datgene wat Spinoza als ethische hoofdlijn aangeeft, is dat je een mentale attitude aankweekt waarbij je voortdurend een stapje achteruit doet tot datgene wat je gewaar wordt.
Want je kunt boven je verlangen staan of erachter staan eigenlijk.
Ja, het is nog elementairder. Dus het is een pleidooi voor niet impulsief handelen. Dus datgene wat hij omschrijft als onweldenkende, die zich eigenlijk in niks onderscheiden van dieren of van planten, dat is dat de onweldenkenden die laat zich verleiden door elke impuls.
Elke reclame die ze zien.
Die ziet een pizza op een reclamebord en die holt daar watertandend achteraan. Of je maakt een opmerking tegen zo iemand en dit en dat. Dus impulsief handelen, net zoals de dieren doen, dat is het kenmerkend van het leven in passies. Want het leven in passies wil zeggen dat je je laat leiden door de impulsen van buiten.
Door je begeertes, door je...
Ja, nee, je moet die term begeertes vermijden, omdat je dan te snel verzeild raakt in het klassieke idee van wat passies of hartstochten zijn. Dan zit je dus in het morele betoog van kerken en van moreel... Maar dat is niet wat Spinoza bedoelt. Wat Spinoza bedoelt is dat hij heeft het over de affecten. En de affecten, die zijn neutraal. Die zijn zelfs positief in de zin dat de impulsen nodig zijn die wij nodig hebben om überhaupt te kunnen leven. Want we hebben al die impulsen van buiten nodig. Zonder impuls zouden we nooit tot bestaan zijn gekomen. Want onze ouders moeten al een zekere impuls hebben om ons op de wereld te zetten. En daar begint het al mee. En de rest van het leven is een oneindige hoeveelheid impulsen van honger of van dorst of wat er ook meer, waaraan we beantwoorden om in bestaan te kunnen blijven. Dus aan die impulsen en aan die affecten, daar is niks mis mee. Alleen het probleem wat je krijgt als je je wilt ontwikkelen als mens boven de dieren is dat terwijl de dieren passief overgeleverd zijn aan al die impulsen en daar achteraan hollen tot ze niet meer kunnen, dat de mens de mogelijkheid heeft via zijn ratio om dat stapje achteruit te doen, kritische distantie te nemen tot en die indrukken die van buiten komen aan een kritisch oordeel te onderwerpen. En pas als wij al die waarnemingen door ons kritische ratio hebben laten testen en 90% hebben weggedaan als dat is onbenul en met de moderne massamedia
mag het misschien wel naar 95%?
Wel, precies. Dan nog wel vaker de knop omzetten, omdat het meeste wat over je heen spoelt is onzin. En dat zijn reclames die je tot allerlei impulsieve reacties proberen te verleiden. En die je dus proberen te verleiden tot een attitude van onweldenken. Omdat ze proberen jou in een leidzame positie te brengen van dat je moet reageren op die impulsen. En dat is bij uitstek niet spinozistisch. Want Spinoza zegt bij alles wat je doet, door je hele leven heen, door je hele dag heen, bij alles wat je handelt, betracht een mentale attitude dusdanig dat je steeds een stapje achteruit doet en eerst datgene wat je ziet of wat je gaat doen aan een kritisch oordeel onderwerpt.
Mooi. Dank voor mij zijn we hier in ieder geval die drie stappen van de kapstokken doorheen.
Met de haakjes. Ja.
De drie haakjes inderdaad. Als we nou kijken naar hoe hij zich verhield tot zijn voorgangers. Je noemde Descartes al even als een die was van het dualisme. Hij maakte daar juist een monisme van.
Ja.
Hoe nieuw was zijn denken? Of heeft hij een oude denker afgestoft, zeg maar, en het op die manier op een nieuwe manier ervoor gebracht? Of was dit, hoe kwam hij tot zulke radicaal gedachtegoed, zeg maar? Wat hem dus ook van iedereen vervreemde en waar hij dus nou net niet voor opgesloten is geraakt. Ja. Waar kwam dit vandaan, zeg maar?
Voor die zijnsleer, daar is hij zo radicaal in. Je kunt wel wijzen naar mensen die een beetje in die richting dachten, maar daar is eigenlijk geen voorganger voor te geven.
Dus echt er wordt wel gedacht. Daarmee dus,
er wordt wel verwezen naar, dus, dat heb ik ook wel gedaan. In de Stoa vind je gedachtes die een heel eind in dezelfde richting gaan. Maar bij de Stoa,
het woord stoïcijns van kennen, even als we
kennen. Maar dat is niet de betekenis het in dit geval om gaat. Wat de Stoa geloofde, dus mensen als Marcus Aurelius en Epictetus en Seneca, dat was net zoals Spinoza, dat God voor een aanzienlijk gedeelte samenviel met de natuur en dat dus er geen duidelijke scheiding was tussen een transcendente God, dat is een God van het christendom, en de natuur die uit zijn hand als schepping is gekomen. En dat ook zij geloofden dat de ordening van die hele natuur, dat dat van goddelijke aard was.
Dus ook voor de Stoa is dat God niet buiten de natuur, maar als het ware net als bij Spinoza.
Nou, daar is twijfel over. Dus als je Seneca leest en Marcus Aurelius, en dan is dat wel meer klassiek en niet christelijk in die zin dat God in de natuur zit. Dus dat ze God herkennen in de bewegingen van de natuur, in de natuurwetten en de seizoenen en alles wat in de natuur bewonderenswaardig is. Maar dat ze tegelijkertijd toch wel ook geloofden dat die God een transcendente instantie was. Dus
ja, ook nog boven naar buiten.
Ja. Ja. En dat er dus
de in en eruit.
Ja. En dat er een oorzaak, dat het dubbel viel. En dat dus de oorzaakkwestie met name werd toegeschoven aan een transcendente God.
Oorzaak, waar komt dat allemaal vandaan?
Waar komt het allemaal vandaan? Wie is dat? Dan werd er gedacht aan, er is een God die het ooit heeft laten ontstaan. En daar is Spinoza dus veel radicaler, omdat zijn God is niet transcendent, zijn God is immanent, hij zegt dat woord, hij gebruikt dat woord ook. En dus ook in de zin van dat de oorzaak van substantie of God in God zelf of in die substantie, in die natuur zelf zit.
En als we dan kijken naar zijn receptie, hoe die vervolgens in de eeuwen ontvangen is inderdaad. Hoe is dat verlopen? Of was het ook gelijk duidelijk dat dit zo revolutionair was? En heeft dat ook een waterscheiding teweeg gebracht?
Ja. Nou ja, vreemd genoeg is er in zijn tijd al, en zelfs nog voordat hij boeken had gepubliceerd, stond hij al bekend internationaal als een groot en beroemd denker. Heel eigenaardig is dat eigenlijk. Hè? Het is een tijd waar...
Zoals media en...
Ja, en dat gebeurde dan via de media van die tijd. Het waren de brieven. Hè? Dus het was een, wat men achteraf heeft genoemd, de Republiek der Letteren. De geleerden van die tijd correspondeerden in het Latijn met elkaar. En dat was een soort van community, zal ik maar zeggen. Via die community werd al vrij snel duidelijk dat Spinoza een heel grote denker was. En dat was een reden waarom daar in Rijnsburg, nog voordat hij zijn grote boeken schreef, dat daar beroemde mensen langskwamen. Dus Leibniz is daar langs geweest. En die reputatie had hij al in zijn tijd. En dat is, na zijn dood is dat voortgezet met veel aanvankelijk, vooral omdat hij de roep had een atheïst te zijn.
Dus dat vond men wel aantrekkelijk, daar had hij dan navolgers?
Nou, aantrekkelijk, daar werd natuurlijk, hij werd verdoemd en verguisd en gedit en veroordeeld en zus en zo meer. Maar de weldenkende, dus de mensen die ook filosofisch geïnteresseerd waren, die waren geïntrigeerd door zijn filosofie. En dat is zo gebleven. Wat je in de loop van de tijd wel ziet, is dat het, zoals bij de receptie van elke grote denker of schrijver, dat Spinoza in elke eeuw door andere groepen om andere reden is gewaardeerd. Wat opvalt in de recente tijd is dat hij met name omarmd is aan het eind van de vorige eeuw. Door Franse intellectuelen, vooral van uiterst linksradicale hoek. Een groep rond Althusser, de grote linksradicale filosoof, die een hele groep van mensen om zich heen verzamelde, een Spinoza-groep om zich heen verzamelde.
Dus er werd Spinoza plotseling in een linkskamp getrokken, zeg maar.
Ja, ja. En daar zaten filosofen bij die nu nog steeds de wereldgrootheden zijn op het gebied van Spinoza, die hun leven lang niks anders hebben gedaan dan Spinoza. Dus Deleuze, Macheret, Mataron, dus dat hele grote namen uit het Spinoza-onderzoek. Maar die komen allemaal uit de vijver van Antonio Negri, dat is een Italiaan die ook nog twijfelachtige dingen als de ontvoering van Aldo Moro betrokken is. Echt linkse radicale rakkers. Die
lazen Spinoza.
Die hebben Spinoza omarmd en die die denken, die dachten in Spinoza hun idealen van een revolutionaire volksregering weerspiegeld te zien.
Ik hoor ergens in jouw toon al dat je dat niet helemaal herkent.
Nee, niet dat ik daar nu tegen dat... Ik ben een bewonderaar in andere opzichten van Althusser. En ik heb Balibar zit er ook bij. Het zijn hele knappe mensen allemaal. Mataron is een zeer knappe filosoof. Maar waar ik me over verbaas is dat zij Spinoza waarderen en ook in hun studies afschilderen als iemand die in de, laat ik zeggen maar, radicaal democratische richting heeft gewezen. En dat hij een voorganger is geweest naar dingen als volkssoevereiniteit en volksregering, dat soort dingen meer. En dat is totaal niet het geval. Dus je hoeft Spinoza maar, ik ben nu bezig met de vertaling van het Politiek Traktaat. Dus ik zit er met mijn neus op en in en onder, en zal ik maar zeggen.
Je droomt er s'nachts van, zeg maar.
Ja, nou nog net niet, maar het scheelt niet veel. Nou, ook wel eens, ja.
Dan word je baan in twee wakker.
Nee. En ik kan je zeggen dat de hele lijn, de grote lijn van Spinoza, ook van de ethica uitgeredeneerd, tot en met zijn politieke denkbeelden, dat hij eerder liberaal is, in de zin van vrije initiatieven met name voor de mensen met bedrijven en voor de handel. Dus zijn ideaal was een politiek bestel dat je het beste kunt karakteriseren als een commerciële republiek. Volgens het model van de Republiek de Zeven Verenigde Staten. Heel Hollands. Zeer Nederlands. Ja. Het is geïnspireerd op zeg maar, de Handelsrepubliek, de VOC uit de 17e eeuw. Dat is
meer VVD dan Brigade
absoluut. Rossi. Absoluut. Dus het idee van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in de tijd van Johan de Witt en daaraan voorafgaand nog, waaraan de republiek zijn zelfstandigheid en zijn rijkdom ontleende. Dat is het model waarop Spinoza redeneert bij de staatsinrichting. En het is dus vreemd om hem afgeschilderd te zien als een kampioen van de andere kant, zeg maar zeggen.
Dus, daarmee zijn we toch weer een beetje terug bij dat 1000 gulden biljet trouwens. Ja.
Het is dus terecht. Het is dus eigenlijk terecht om hem af te beelden op het 1000 gulden biljet dan op een affiche van linksradicale hoek. Ja.
Hey, hartelijk dank, Maarten. Misschien als laatste vraag nog kort omwille van de tijd. Wat vandaag de dag, Spinoza? Wat zouden we met hem kunnen?
Ja. Waar ik de laatste tijd mee bezig ben, dat is de vraag hoe ik Spinoza kan inpassen in mijn dagelijkse praktijk. En een beetje verbaasd heb ik geconstateerd dat hij aansluit bij mijn gewoonte om veel te mediteren. Omdat ik heb gemerkt dat in meditatie je gedwongen bent om een mentale houding aan te nemen, waarbij je juist niet reageert op de dingen die je via je zintuigen krijgt aangeboden. Maar als je daar op je bankje zit, dan komen wel allemaal dingen bij je op.
Dan kun je die stap terug.
Je kunt niet anders doen dan de dingen die bij je opkomen, als die gedaan moeten worden. Van ik moet nog de vuilniszakken buiten zetten. Oh, ik moet nog dienen bellen. Maar je kunt niks, want je zit. En ik train elke dag met meditatie, juist om die mentale houding aan te nemen en die dus vol te houden in de rest van de dag. Niet alleen in dat uurtje dat ik mediteer, maar in de rest van de dag. Omdat ik ervan overtuigd ben dat je op die manier je traint in datgene wat Spinoza leert, namelijk dat je van je passies acties kunt maken.
Ja, dank. Ontzettend interessant. En dank ook dat je net de ethica zo toegankelijk hebt gemaakt voor ons.
Yeah.
Is het dan nu ook zo dat we inderdaad gewoon als we hem nu erbij pakken, dat we dan lekker op ons nachtkastje kunnen leggen en makkelijk kunnen lezen? Of
ik zou is daar deze kapstok nog niet leggen?
Ja, maar Maarten heeft zelf ook je hebt zelf een inleiding op.
Beter beginnen bij in plaats van dat je direct met zijn hoofdwerk begint, maar wat ook zijn moeilijkste werk is. Ik zou met een handleiding beginnen. Met dat doel heb ik de essentie van Spinoza geschreven. Een klein boekje waarin ik de hoofdlijnen uitleg, ongeveer op de toon waarop we dit interview hebben gedaan.
En waar kunnen we mensen die vinden?
Ja, het is uitgegeven door de ISVW-uitgevers.
Oh, ja.
Een klein boekje en dan vind je een kort bestek op heldere toon van wat Spinoza beoogde.
En je noemde net al even dat je net bezig bent met het politiek traktaat. Ja. En daar soms dus 's nachts wakker van ligt. Maar ja. Tussen 15 september en 21 september na het In het Zandre Erasme gaat daar een cursusweek over.
Ja. Ja. Ja.
Net las ik al na het previews uit je vertaling. Dus dat,
De vertaling is dan al zover.
Dat die vooral
ja, dat is in ieder geval
een unieke kans eigenlijk.
Ja, die ga ik rondsturen langs de cursisten. Ja. En ja, we gaan het daar heel leuk en gezellig maken.
Net als vorig jaar.
Ja.
Mooi. Dus, mooie week. Top.
Hey, hartelijk dank Kees, maar vooral jij hartelijk dank Maarten.
Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que